De kerkenraad deelt u het volgende mee. Na de dienst hoopt de zondagsschool weer te beginnen. Alle kinderen vanaf 4 jaar zijn van harte welkom. Dinsdagavond zal er een gemeenteavond gehouden worden over de toekomst van ons kerkverband. Deze avond begint in tegenstelling wat tot in de kerkbode vermeld staat om 8 uur. De dominee zal zijn lezing en de vragen mailen naar alle leden, zodat ieder geïnformeerd wordt. En volgende week zondag zal dominee J.C. Pronk voor ons voorgaan. Dit alles zo de Heer wil en wij leven.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren. In de naam van die God die de hemel en de aarde uit niets heeft geschapen. Die trouw blijft en leeft in der eeuwigheid. En die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen met elkaar op Psalm 124, de versen 1 en 2, 124 vers 1, dat Israël nu zeggen, blij van geest. En het tweede, dan hadden zij ons levendig vernield, 1 en 2 van 124. Wij stellen ons voor de spiegel van Gods heilige wet en in aansluiting daarop zingen wij op Psalm 119, het 12e vers. Wanneer ik zelfs door vorsten werd beticht, in het hoogst gestoelte op uw knecht gebeten, heb ik mijn weg naar uw geboon gericht. En wat er verder volgt, dat is ook ter voorbereiding op het gedeelte dat we lezen. Uit het boek Esther lezen we het 3e hoofdstuk. Esther 3 is de schriftlezing na het zingen van Psalm 119 vers 12 en het luisteren naar Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, en nog uw zoon, en nog uw dochter, en nog uw dienstknecht, en nog uw dienstmaagd, en nog uw vee, nog uw vreemdeling, die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is.
Thank you.
Na deze geschiedenissen maakte de koning Ahasveros Haman groot, de zoon van Hamedata, de Agagiet. En hij verhoogde hem en hij zette zijn stoel boven al de vorsten die bij hem waren. En al de knechten des konings die in de poort des konings waren neigden en bogen zich neder voor Haman. Want de koning had alzo van hem bevolen, maar Mordechai neigde zich niet en boog zich niet neder. Toen zeiden de knechten des konings die in de poort des konings waren tot Mordechai: waarom overtreedt gij des konings gebod? En het geschiedde nu, toen zij dit van dag tot hem zeiden en hij naar hen niet hoorde, zo gaven zij het Haman te kennen, opdat zij zagen of de woorden van Mordechai bestaan zouden. Want hij had hun te kennen gegeven dat hij een Jood was. En toen Haman zag dat Mordechai zich niet neigde, noch zich voor hem nederboog, zo werd Haman vervuld met grimmigheid. Doch hij verachtte in zijn ogen dat hij aan Mordechai alleen de hand zou slaan, want men had hem het volk van Mordechai aangewezen. Maar Haman zocht al de Joden die in het ganse koninkrijk van Ahasveros waren, en namelijk het volk van Mordechai, te verdelgen. In de eerste maand, deze is de maand Nisan, in het 12e jaar van de koning Ahasveros, wierp men het puur. En dat is het lot voor Hamans aangezicht van dag tot dag en van maand, tot de 12e maand toe. Deze is de maand Adar. Want Haman had tot de koning Ahasveros gezegd: er is één volk, verstrooid en verdeeld onder de volken in al de landschappen uw koninkrijks. En hun wetten zijn verscheiden van de wetten aller volken. Ook doen zij des konings wetten niet. Daarom is het de koning niet oorbaar hen te laten blijven. Indien het de koning goed denkt, laat hij geschreven worden dat men hen verdoe. Zo zal ik 10.000 talenten zilver opwegen in de handen dergenen die het werk doen om in des konings schatten te brengen. Toen trok de koning zijn ring van zijn hand en hij gaf hem een Haman, de zoon van Hamedata de Agagiet, de Joden tegenpartijder. En de koning zeide tot Haman: dat zilver zij u geschonken, ook dat volk, om daarmee te doen, nadat het goed is in uw ogen. Toen werden de schrijvers des konings geroepen in de eerste maand, op de 13e dag derzelve, en er werd geschreven naar alles wat Haman beval, aan de stadhouders des konings en aan de landvoogden die over elk landschap waren, en aan de vorsten van elk volk. Elk landschap naar zijn schrift en elk volk naar zijn spraak. Er werd geschreven in de naam van de koning Ahasveros, en het werd met des koningsring verzegeld. De brieven nu werden gezonden door de hand der lopers tot al de landschappen des konings, dat men zou verdelgen, doden en verdoen al de Joden, van de jongen tot de oude toe, de kleine kinderen en de vrouwen, op één dag, op de 13e/12e maand, deze is de maand Adar, en dat men hun buit zou roven. En de inhoud van het schrift was dat er een wet zou gegeven worden in alle landschappen, openbaar aan alle volken, dat zij tegen dezelfde dag zouden gereed zijn. De lopers gingen uit, voortgedrongen zijnde door het woord des konings. En de wet werd uitgegeven in de burcht Susan. En de koning en Haman zaten en dronken. Doch de stad Susan was verward.
De tekst voor de prediking voor deze morgen is ook uit dit gedeelte genomen, Esther 3. En als uitgangspunt nemen we dan vers 8. En daar lezen we Gods woord als volgt. Haman had tot de koning Ahasveros gezegd: er is één volk, verstrooid en verdeeld onder de volken in al de landschappen uws koninkrijks. En hun wetten zijn verscheiden van de wetten aller volken, ook doen zij des konings wetten niet. Daarom is het de koning niet oorbaar hen te laten blijven. Willen we samen de Heer zoeken in gemeenschappelijk gebed en om een zegen te bidden. In de voorbeden gedenken wij het winterseizoen, dat nu weer gaat beginnen. Voor alle verenigingen, zondagsschool, huisbezoeken, catechisaties enzovoorts. We denken aan de langdurig zieken in de dankzegging aan de familie van den Berg. Joze, die mocht herdenken dat de Heer hen 55 jaren heeft willen sparen en dragen in de band van het huwelijk. En we denken ook aan zuster Kooijman van Turenhout, die gisteren 100 jaar is geworden. Ze blijft in Nebo, in Zwijndrecht. Zoeken we samen Gods aangezicht. Almachtige en eeuwige God. We mogen weer samen zijn in dit huis des gebeds. Op deze dag die naar uw naam is genoemd, de dag des Heren, die aan uw dienst is gewijd en geheiligd. Zo luiden de zo bekende woorden. Maar Heren, laat het ook zo'n dag mogen zijn. Een dag waarop uw woord niet alleen open ligt op de kansel, maar waarin die ook open mag gaan in de prediking. En Heren, kon het ook zijn open mag gaan voor ons harten. En Heren, dan bidden wij u of dat u de prediking wilt zegenen. De dienaar van het woord heeft zich voorbereid, biddend in zijn studeerkamer, om te horen naar wat u tot ons te zeggen hebt in dit gedeelte van uw heilig, onfeilbaar woord. Dat nog niet verouderd is, maar dat in alle opzichten zo actueel blijkt te zijn, ook voor een mens in de 21ste eeuw. Want Heren, u bent nog steeds dezelfde, u bent nog steeds die almachtige, eeuwige God. En nog steeds zijn wij mensen in zonden ontvangen en geboren, die op reis zijn naar de grote godsontmoeting. Nog steeds is er een duivel die probeert om uw koninkrijk te verstoren en te verwoesten, de broederen te verklagen, en zo proberen de geestelijke boosheden in de lucht om uw woord, de loof van uw woord te verhinderen. Heren, geef dat het hem niet toegestaan wordt. Maar geef dat het woord mag opengaan voor onze harten en onze harten voor dat woord. Nadat u weet wat nodig is. En geef dat er daarom ook herkenning mag zijn in de gemeente van datgene wat de boodschap is van uwentwege. Wilt u geven, Heren, dat we zo mogen luisteren dat er een woord voor ons bij mag zijn. Het zij in veroordelende zin, omdat we niets kennen van dat leven van deze Jood, Mordechai, en van de wijze waarop dat het openbaar kwam in zijn leven. Want Heren, vanochtend gaat het over dat ene volk dat door u vergaderd wordt uit alle geslachten, uit alle talen, uit alle volken. En nu is het voor ons de vraag of wij bij dat volk mogen behoren. Dat door u verkoren is tot de zaligheid. Dat door u gekocht is met uw dierbaar bloed, Heere Jezus. En door uw Heilige Geest geheiligd wordt in de waarheid. Leer ons dan luisteren, Heere, naar dat woord. Opdat wij ons mogen herkennen in datgene wat gij over dat volk zegt. Dat we ons daarbij mogen houden aan de geopenbaarde dingen. Die zijn er immers voor ons en onze kinderen. Ook om onderzocht te worden. Geef dat daarom het verenigingsseizoen dat weer beginnen mag, daartoe mag strekken, Heren, dat we de schriften onderzoeken, opdat we daar in de Christus der schriften mogen aantreffen. Wilt u daartoe de zondagsschool gedenken die straks na de dienst weer gaat beginnen? Heren, wat zijn we bevoorrecht dat we onze kinderen mogen opvoeden bij dat eeuwig blijvende getuigenis. Zoveel volken in deze wereld moeten dat woord missen. Zoveel kinderen groeien op zonder dat ze weet hebben van wie de Heere Jezus Christus is en voor wie Hij gestorven is en wat de eeuwige gelukzaligheid is. Heere, leer onze kinderen toch om dit te waarderen. De jongeren, ook op de verenigingen. En de ouderen in het onderzoeken van uw woord. Heere, laten we de middelen tot zaligheid toch getrouw mogen gebruiken. Zegent u daarom ook dit middel aan hun aller hart. En help al degenen die leiding moeten geven. Wil ook hen onderwijzen in de dingen die van boven zijn. opdat ze als getuigen mogen staan voor hen die aan hun zorgen zijn toebetrouwd. Wij bidden u, Heere, voor uw volk Israël. Het zal ook in deze preek over dat volk toch ook gedeeltelijk gaan, dat zo vervolgd wordt tot op de huidige dag toe. Heere, wilt u gedenken aan uw verbond, gedenken aan uw belofte, dat gij ook uit Israël velen zult zalig maken die in Christus geloven zullen, en help hen ook in de strijd tegen dat slangenzaad. Heere, zo bidden wij u voor elkaar, ook voor de langdurig zieken, en het bijzonder voor onze zuster Romein Vat, die gevoelt dat de ziekte doorgaat, die nog aan het overleggen is of er een second opinion nodig is, of dat dat zal helpen. Heer, u weet ook haar strijd samen met haar man, en de kinderen wil ook haar gedenken, en ook de oude moeder. We bidden u en danken u, Heere, ook voor de familie van de Berg, die mocht gedenken dat u hen al zoveel jaren door de band van het huwelijk aan elkaar hebt verbonden. Wat een voorrecht, Heere, dat ze dat mogen beleven, dat ze er nog mogen zijn, dat ze nog samen mogen zijn. Wil ook hen in de ouderdom niet begeven en niet verlaten, en hen samen schenken wat nodig is tot zaligheid. We danken u voor zuster Kooijman, die 100 jaar mocht worden. Heere, wat een leeftijd. En nog mag ze er zijn in redelijk goede gezondheid. En Heere, ze weet wat nodig is. Niet alleen om te kunnen leven, maar ook om te kunnen sterven. U weet wat haar gebed is. U weet wat haar uitzien is. Ach, zou u dat ook willen vervullen. En willen spreken, ook in haar hoge ouderdom. Ik ben uw heil alleen. Heere, zo zien wij op tot u. Voor alle dingen die wij nodig hebben, die we niet kunnen missen voor de tijd, maar bovenal niet voor de eeuwigheid. Hoor ons gebed om Jezus wil. Amen. Wij zingen uit Psalm 56, de versen 1, 2 en 3. Psalm 56, vers 1. Gena, o God, bescherm mij door uw hand. Het tweede, maar word ik ooit met bange vrees belaan. En het derde, zij rotten saam en houden boze raad. 1, 2 en 3 van Psalm 56, terwijl u ondertussen gelegenheid krijgt om uw gaven te geven voor de Heere en voor zijn dienst. De Heere zegene u met uw gaven. Aan het einde van de prediking, na het amen, zingen wij op Psalm 74, het 18e vers. Geef het wild gedierte dat niets in het woen ontziet, de zielen van uw tortelduif niet over. Dat is het 18e vers van Psalm 74, wat we straks na de prediking met elkaar zingen. Geliefde gemeente, er zal wel niemand zijn die eraan twijfelt of dat Israël het volk van God is. Daar is de Bijbel wel heel duidelijk over. Natuurlijk al vanuit het Oude Testament, waarin de Heere heel duidelijk gezegd heeft dat Hij dat volk heeft uitverkoren. Deuteronomium 7 bijvoorbeeld, waar de Heere zegt, gij zijt een heilig volk voor de Heere uw God. U heeft de Heere uw God verkoren, dat gij hem tot een volk zoudt zijn, uit alle volken die op de aardbodem zijn. Maar Paulus laat in het Nieuwe Testament zien dat dat ook in dat nieuwe verbond, in de nieuwtestamentische tijd, dat niet veranderd is. In Romeinen 11 zegt hij, heeft God zijn volk, Israël, dan verstoten? Dat zij verre, zo zegt Paulus. God heeft zijn volk niet verstoten dat hij tevoren gekend heeft. Maar ja, als wij dan aan dat volk denken, en we kennen de plaatjes natuurlijk van die orthodoxe Joden bij de klaagmuur, die daar staan te bidden. Enerzijds voel je je eigen tot dat volk aangetrokken. Ze hebben die zwarte kleding, het zijn eerbiedwaardige mensen. Maar kun je die orthodoxe Joden, die zo afkerig, zo vijandig zijn ten opzichte van de Heer Jezus Christus, kun je dat nou toch wel Gods volk noemen? Of die moderne, uitdagend geklede vrouwen in Tel Aviv? Kun je nou die geseculariseerde Joden, die zelfs in het bestaan van God niet geloven, kun je die nou zien als Gods volk? Zijn wedergeboorte en bekering en geloof dan niet noodzakelijk voor hen? Nou, om met dat laatste maar te beginnen. Ook voor de Joden is wedergeboorte absoluut noodzakelijk. Zo zei de Heer Jezus het ook tegen de Joden. Tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het Koninkrijk Gods niet zien. En ze zijn dan wel het bondsvolk, zo zegt de psalm, dat wil zeggen het volk van het oude verbond, van het oud-testamentische testament verbond. Maar die uitwendige verbondsrelatie, die is natuurlijk niet genoeg voor de zaligheid. De Heer Jezus zegt in Matthäus 8 dat de kinderen des koninkrijks, de Joden, velen van de kinderen van dat koninkrijk, zullen uitgeworpen worden. Terwijl anderen uit de heidenen aan zullen zitten met Abraham, Isaac en Jacob in het koninkrijk Gods. En daarom als wij gemeente over het volk van Israël nadenken, dan is altijd belangrijk dat wij daarbij bedenken wat Paulus zegt in Romeinen 2 bijvoorbeeld. Het is niet alles Israël wat Israël heet. Anders gezegd, er zijn tweeërlei kinderen des verbonds. En er is maar één volk van God. Eén volk. Door hem verkoren tot de zaligheid. Uit Jood en Heiden. Eén volk dat gekocht is met het bloed van Christus. Eén volk uit alle geslachten. Uit alle volken dat geheiligd is door zijn geest. En uiteindelijk zullen we daar gemeente moeten uitkomen. Ook in de geschiedenis van Esther. Dat dan wel heel bijzonder over dat bondsvolk. Over het oud-testamentische Israël gaat. Maar dat niet voor niets een plaats gekregen heeft in de Bijbel. Omdat het ook voor de nieuw-testamentische gemeente. Het nieuw-testamentische volk van God. Zoveel onderwijs bevat. We schrijven boven de prediking die paar woordjes van Haman uit vers 8. Er is één volk. Daarbij hebben we drie gedachten. We letten op de verkiezing van dat volk. Hoe komt het dat dat volk er zo überhaupt is? Waar hebben ze hun bestaan aan te danken? De tweede, de vervolging van dat volk. Nou, dat mag dit gedeelte wel duidelijk maken dat dat volk vervolgd wordt. En daarbij ook bedenken dat Paulus gezegd heeft, allen die godszalig willen leven zullen vervolgd worden. Niet alleen het Joodse bondsvolk, maar dat geldt heel het volk van God. En ten derde de verwachting van dat volk. Daarbij zal ik heel kort zijn, want dat blijkt ook nog niet zozeer uit dit gedeelte. Dan moeten we het echt weer tegen het licht houden. Jongens en meisjes, zoals je dat met bijvoorbeeld een bankbiljet of dat oud papier doet, waarin je dat watermerk ziet staan, dat je toch het handelen van God en daarom de verwachting voor dat volk kunt zien. Er is één volk. De verkiezing van dat volk. De vervolging van dat volk. En de verwachting van dat volk. Hoofdstuk 3 begint weer met die bekende woorden. Na deze geschiedenissen. Dus wat er in hoofdstuk 2 en ook in hoofdstuk 1 gepasseerd is. En dan zit er inmiddels weer 5 jaar tussen hoofdstuk 3 en hoofdstuk 2. Esther is inmiddels al 5 jaar koningin van Perzië. Wat er in die tijd gebeurd is, het wordt ons niet verteld. De Bijbelschrijver begint met te zeggen dat de koning Ahasveros Haman groot maakte. En dan wordt de 4e hoofdpersoon van dit boekje geïntroduceerd. Haman. Iemand met een Perzische naam. De geweldige, zo betekent zijn naam. Ook zijn vader, Hamadatha, droeg een Perzische naam. Maar zijn afkomst wordt dan met het voorgeslacht aangeduid. Den Agagiet. Dat wil zeggen de afstammeling van Agag. En dat wordt telkens gezegd als deze Haman genoemd wordt. Haman de Agagiet. Alsof de Heer ons er telkens weer aan herinneren. Vergeet de afkomst van deze Haman niet. Nou laten we heel even kijken naar wie die man was. Haman. Hij droeg dan wel een Persische naam, maar hij was een afstammeling van Agag. En de jongens en meisjes in de kerk die weten misschien wel wie Agag was. Agag was koning van Amalek. In de tijd van koning Saul. En Amalek, dat was het gemeenste volk, de gemeenste vijand, de ergste vijand van het volk van Israël. Jongens en meisjes, toen het volk van Israël uit Egypte getrokken was en toen ze door de woestijn naar het beloofde land gingen, toen werden ze door Amalek aangevallen en dat op de zwakste plek. In de staart van al die rij van mensen waar de ouderen, waar de kinderen, waar de vrouwen liepen, daar viel Amalek aan. En dat gebeurde telkens weer. Daarom had de Heer een vloek over dat volk uitgesproken en hij had geboden dat dat volk moest worden uitgeroeid. Die opdracht die had met name koning Saul gekregen. Maar koning Saul die had koning Agag, de koning van de Amalekieten, laten leven. En deze Haman is dus een nakomeling van Agag. En dat is wel opmerkelijk, gemeente, wat we hier dan zo in deze geschiedenis zo zien. Haman, een nakomeling van Agag. En Mordechai, een zoon van Kis, een nazaad van Kis, dat was de vader van koning Saul. Je ziet ze hier weer tegenover elkaar staan. Saul en Agag. En nog verder terug, Jacob en Esau, want Amalek was een nazaad van Esau. En we moeten nog verder terug. Want hier staat het vrouwenzaad tegenover het slangenzaad. Christus staat ten diepste tegenover de duivel in dit gedeelte. De vorst der duisternis tegenover de koning der koningen. Dat is de diepste achtergrond van Esther 3. Dat speelt in heel die strijd mee. En zo gaan we, gemeente, het bestaan van het volk van Israël ook wat beter begrijpen. En al de vijandschappen tegen dat volk door alle eeuwen heen. De diepe achtergrond zien we hier ook in Esther 3. Dan moeten we uiteindelijk terug naar de eeuwigheid. Waar de Heere dat volk, Israël, verkoren heeft. Dat kwam voort uit zijn welbehagen, dat kwam voort uit zijn liefde tot dat volk. Waarom hij dat volk uitkoos? Nou, niet omdat zij vromer waren, ernstiger waren, godsdienstiger dan bijvoorbeeld de Egyptenaren of de Syriërs. Nee, als de Heere verkiest, Deuteronomium 7 maakt dat wel duidelijk, dan zegt hij: ik heb u niet verkoren vanwege uw veelheid. Gij waart de geringste onder de volken, maar omdat de Heere u lief had. En dat heeft hij om zijn eigen, voor ons onbegrijpelijke redenen gedaan. Verkiezing, gemeente, is nooit op basis van deugden, van eigenschappen, van kwaliteiten. Daarom wordt een mens nooit verkoren. Daarom wordt een volk nooit verkoren. Maar die verkiezing kan ook nooit ongedaan gemaakt worden door zonden en ongerechtigheden. Want de Heere klaagt toch zo vaak over dit volk. Dat het een hardnekkig volk is. Dwalende van hart. Ze kennen mijn wegen niet. De Heer heeft redenen genomen uit zichzelf. Om dat volk van Israël te verkiezen. En met welk doel? De Heer zegt het in Jesaja 21. Dit volk heb ik mij geformeerd. Zij zullen mijn lof verkondigen. God zal door dat volk heen zijn lof, zijn grootheid aan de wereld openbaren. En daar heeft de Heer aan dat volk de middelen voor gegeven. Heel de dienst der verzoening. De openbaring onder het oude bondsvolk van Israël, dat uiteindelijk via Israël ook naar deze wereld toe zal komen. Maar vanuit Israël klinkt die rijke belofte. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft, niet zal verderven, maar eeuwig zal leven. En jongens en meisjes, nou zijn wij geen Israël, maar ook wij hebben de middelen van God gekregen om hem te leren kennen. Om zijn liefde te mogen leren kennen. Ook van ons kan gezegd worden dat hij zijn lof uit ons wil horen. En daarom mogen jullie straks naar de zondagschool. En gaat het verenigingsseizoen weer beginnen. Want de Heere die heeft zondaren lief. Hij zoekt zondaren en hij geeft ze de middelen om verlost te worden van het grootste kwaad. En gebracht te worden tot het hoogste goed. En laten wij, gemeente, dat voorrecht waarderen. Paulus zegt ook ergens: wat is dan het voorrecht van de Jood? Hen zijn de woorden van God toebetrouwd. Wat is het voorrecht dat wij naar de kerk mogen gaan? Dat hier op de kansel het woord open ligt. Dat God zijn dienaar van het woord gezonden heeft om dat woord te prediken. Dat je naar de zondagsschool mag gaan. Naar de verenigingen. Naar de catechisaties. Gemeente, zullen we die middelen getrouw gebruiken? Jonge mensen, ook als je wat ouder wordt, dat je het niet op een gegeven moment laat afweten op de catechisaties. Er wordt straks weer een 21-plus catechisatie opgestart, in de hoop dat je daar gebruik van maakt. Dat je niet verloren zult gaan omdat je geen kennis hebt. Gebruik die middelen, nu ze er nog zijn. Want gemeente, wij hebben niet de belofte gekregen dat onder ons altijd die middelen er zullen zijn. Er is maar één volk die die belofte heeft. En dat is het volk van Israël. Dat is een bijzonder volk. God heeft alleen aan dat volk beloofd dat hij daar altijd zal wonen. Dat hij daar altijd onder zal werken. Zij zullen altijd zijn woord hebben. Alleen het volk van Israël heeft die belofte. En alleen het volk van Israël, daarvan wordt gezegd dat zij door het geloof in Christus zalig zullen worden. Maar de rest van de wereld heeft die belofte niet. Kijk maar naar de gemeente van Klein-Azië. Turkije, het huidige Turkije. Al die 7 gemeenten, ze zijn tot niets verdwenen.
De kandelaar is weggenomen. Dat was ook de dreiging. Zo lezen we in het boek Openbaring. Ik zal de kandelaar wegnemen, indien gij u niet bekeert. Het is gebeurd. En wat is er over van het werk van de kerkvader Augustinus in Noord-Afrika? De rijke tijden die daar toen beleefd werden. Het is niets meer. Wat is er over van het werk van Calvijn in Frankrijk? Van Luther in Duitsland? Van Wycliffe in Engeland? Nog maar kleine spoortjes zijn er te ontdekken. Ruïnes zijn er over. Het is niet vanzelfsprekend, gemeente, dat wij hier een kerkgebouw hebben, dat er nog redelijk veel mensen in de kerk zitten, dat we verenigingen hebben, catechisaties, zondagsschool, reformatorische scholen. Laten we er toch nooit gewend aan raken. Maar laten we ze biddend gebruiken. Want dat is het middel dat God gegeven heeft, om Hem te leren kennen, om zijn lof te vergroten. De Heere heeft zich heel bijzonder aan Israël verbonden. Dat moeten we wel vasthouden. Maar ook voor de Joden, ook voor de Israëlieten is wedergeboorte en bekering en het geloof in Christus onmisbaar tot zaligheid. Buiten die weg kan een mens, ook een Jood, niet zalig worden. Er is maar één volk dat uit ware Joden bestaat. En die is een Jood, zo zegt Paulus in Romeinen 2, die het in het verborgene is, niet in de besnijdenis, niet in de uitwendige besnijdenis, maar in de besnijdenis van het hart. Niet in de letter, maar in de geest. En zo'n Joodgemeente komen we tegen in dit gedeelte. Mordechai, hij heeft in vers 4 ook gezegd dat hij een Jood was. En wat is een Jood? Jongens en meisjes. Een Jood. Dat woord dat is afgeleid van het woord van de naam Juda, Jehuda. Dat betekent zoveel als Godlover. Dat ene volk, waarvan Mordechai dus ook een lid was, dat is een volk van Godlovers. Mensen die God groot mogen maken. En die daarom ook weigert om te buigen voor Haman, voor de afgoderij. Hij is op God gericht. Hij is één van dat volk. En nou trek ik de lijnen verdiepend door, gemeente, naar dat grote ene volk uit alle geslachten en volken. Dat bestaat uit mensen die God hebben leren loven, die goed en groot van God hebben leren denken. Zo zijn ze overigens niet geboren. Als een mens die God groot maakt, die God looft. Integendeel, de mens is een eerrover van God. Een rover van Gods eer in plaats van een lover van Gods eer. Maar God maakt ze tot een lover van Gods eer. Hoe doet hij dat nou eigenlijk? Helemaal tegengesteld aan de manier waarop dat de wereld dat doet. Als we kijken naar dat eerste vers, dan zien we dat koning Ahasveros Haman groot maakte. Hij zette zijn stoel boven alle vorsten die bij hem waren. Haman die werd om een of andere reden, we krijgen niet de voorgeschiedenis dus medegedeeld, maar hij werd onderkoning van het Perzische Rijk. Gesteld boven al de vorsten van Perzië, vergelijkbaar met de plaats die Jozef had in Egypte. Zo doet de wereld dat. Mensen groot maken, mensen op het schild zetten, mensen verafgoden. Maar de Heere, gemeente, die gaat anders te werk in het leven van zijn volk. Ja, de Heere maakt ook mensen groot. Hij plaatst ze naast prinsen en wereldgroten, zo hebben we vorige week gezongen. Maar daar heeft hij een heel eigen methode voor. David die zegt in 2 Samuel 21... Door uw verootmoedigingen hebt gij mij groot gemaakt. Door uw verootmoedigingen hebt gij mij groot gemaakt. Als God een mens verhoogt, dan vernedert hij ze eerst. Hij maakt ze in eigen oog klein en nietig. Hij verootmoedigt ze. En wat betekent dat woord verootmoediging? Daar zit het woordje ootmoed in. Ootmoed. Jongens en meisjes, dan gaat het over de moed. Iemand die moed heeft, iemand die moedig is. Nou, God maakt van zijn kinderen mensen die de moed van een oo hebben. Ootmoedig. Ze hebben nul en geen moed als ze op zichzelf zien. Voor God verootmoedigt. Hij maakt ze klein. Hij vernedert ze. De grootheid die bij God te verkrijgen is, bestaat niet in de trots van de wereld, in het blinken, in het verafgood worden. De eer van mensen, dat is maar heel tijdelijk. Je ziet het bij Haman. Straks dan hangt hij aan de galg. Het is opgaan, blinken en verzinken in de wereld. Nee, Gods volk wordt groot in geloof. Dat wordt groot in liefde. Het wordt groot in ootmoed. Het wordt groot in nederigheid. De Heere slaat toch schoon oneindig hoog op hen het oog die nederig knielen. Dat is de weg van Gods volk. Augustinus die schrijft in een brief aan een van zijn leerlingen: de weg van de ware christen bestaat uit 3 delen. Het eerste deel is ootmoed. Het tweede deel is ootmoed. En het derde deel is ootmoed. Dat is de weg van het ene volk. En gemeente, dan komt de vraag naar u en naar jou en naar mij. Mogen wij nou ook die verootmoedigingen van God kennen? Dat we klein worden voor God. Zoals we dat zien bij David bijvoorbeeld. Die zo klein werd. Toen hij na ernstig overleg zijn boze daden aan God beleden heeft. Zo maakt de Heer een mens groot. Hoe vaak horen we dat niet uit de mond van de Heer Jezus? Juist als mensen zich zo klein achten, die hoofdman over 100 bijvoorbeeld. Heere, ik ben niet waard dat gij onder mijn dak zoudt inkomen. Spreek slechts 1 woord. Dan verwondert Christus zich en dan zegt hij: zo groot een geloof heb ik zelfs in Israël niet gevonden. Dan wordt die hoofdman door God groot gemaakt. Uit zijn vernedering. Of die Canaanese vrouw. Die genoeg heeft aan het ene kruimeltje dat valt van de tafel. Dan zegt de Heere Jezus tegen haar: vrouw, groot is uw geloof. Hij maakte haar door zijn verootmoedigingen groot. Terwijl ze daar als een niet en een nul voor zijn voeten op de grond lag. Als een hondeke. En zo werd ze groot. Gemeente, de ware grootheid die schuilt van binnen. Die zit niet van buiten in statuur, hoe mensen tegen je aankijken. En dat komt helaas ook binnen de kerk wel voor. Dat mensen op het schild gezet worden. Dat mensen verhoogd, groot gemaakt worden door mensen. Nee, het gaat om de ware grootheid. En die bestaat in een hart van... dat van binnen zit, die waarheid zit van binnen. Dat de hart dat door schuldbesef getroffen is. Dat verslagen is. Zoals bij de tollenaar. Die neerknielt voor God. Zijn ogen niet durft opslaan naar de hemel. en op zijn borst slaat en zegt, o God, wees mij de zondaar toch genadig. Maar steunend op het altaar, vluchtend tot dat bloed der verzoening. Groot in geloof. Gemeente Gods volk, dat ene volk waar het over gaat, dat is groot in een ander, met een hoofdletter. Zo zegt Johannes de Doper dat ook. Hij moet wassen, die ander. Christus moet groter worden en ik moet minder worden. Dan zie je een kenmerk, gemeente, van het ware volk en leg uw hart er maar naast. Heere, geef me daar de laagste plaats aan uw voeten. Zo ge mij een plaats wilt geven, want nooit heeft iemand zoveel kwaad tegen zoveel goed bedreven. Dan leeft het in je hart toch, die ootmoedige belijdenis, Heere, ik hoef niet vooraan te staan. Als ik maar mee mag gaan. Want je kan de Heere niet meer missen. Tot wie anders moet ik heen gaan, Heere? Gij alleen hebt de woorden van het eeuwige leven. Dan begin je God groot te maken in je binnenste. Dan word je net als deze Mordechai een Jood. Niet in de uiterlijke besnijdenis, maar van binnen in het hart. Niet in de letter, maar in de geest. Zo komt het gemeente openbaar. Wie een Jood is en wie niet. Wie tot dat volk behoort en wie daar nog buiten staat. En de Heere laat dat ook ons prediken, gemeente, opdat wij ons leven ernaast mogen leggen. Of dat wij deze dingen nou herkennen. Die verootmoedigingen van de Allerhoogste. Dat ook uitkomt in dat tweede, de vervolging van dat volk. Want we zien, en dat is een tweede kenmerk van dat volk, ja, dat buigt wel en dat wordt wel klein, maar alleen voor God. En niet, zo zien we bij Mordechai, voor Haman, hij weigert het. Haman werd onderkoning, werd overal de vorsten gesteld. En Ahasveros had het gebod gegeven dat iedereen zich voor Haman moest buigen. Nou is een buiging op zich natuurlijk niet verkeerd. Als wij een hoofdknik geven, uit respect, dat zie je in de Bijbel ook, dat mensen zich buigen. David boog zich voor koning Saul. Salomo boog zich neer voor zijn moeder Bathseba. Dat had niks met verafgoding te maken, maar dat was gewoon puur eerbied betonen, respect betonen. Iemands plaats respecteren. Iemands functie eerbiedigen. Maar de woorden die hier gebruikt worden, gemeente, en de wijze waarop dat Ahasveros dat gebod geeft, dat laat zien dat Haman goddelijke eer moest krijgen. Hij moest als een god worden verafgood. En dat weigerde Mordechai. En hiermee kwam hij openbaar als een echte Jood, als een lover van God, als iemand die God groot maakt, die alleen buigt voor de Heere der Heren. En met deze belijdenisgemeente komt er dan ook uit wat er dan kennelijk al in zat. Tot nu toe hebben wij niet zo'n goede indruk gekregen van wie Mordechai was. Hij was een van de achtergebleven Joden in het Perzische Rijk. Hij kon wel terug naar Israël, maar hij wilde het niet. Hij had het goed daar, zo leek het te zijn. Maar nu komt het openbaar wat erin zit. Dat hij, zoals hij dat ook beleidt, een Jood is. Iemand die door genade veranderd is van een rover van Gods eer in een lover van Gods eer. Ik zei, dat is een van de kenmerken van het volk van God. Dat is een van de vruchten van de wedergeboorte, van het geloof. Wat wilt gij dat ik doen zal? Dat leert vragen naar Gods woord, leven bij Gods woord. Dat weigert zich te buigen voor de afgoden. En afgoderij, dat is volgens onze belijdenis, de catechismus, toch alles wat wij in de plaats van God of naast God ons betrouwen opstellen, onze rust bijzoeken. Dat is een verandering in het leven. Dat je niet meer mee kunt doen. Dat je niet meer kunt buigen. En dan leg ik het maar weer, gemeente, als zo'n kenmerk naast ons leven. Mogen wij dat nou ook zo herkennen? Dat je niet meer mee kunt doen. Heb jij dat wel eens gehad? En ineens gaat het gewoon niet meer. Je kunt dat moeilijk onder woorden brengen. Je kunt dat niet aanwijzen waar dat nou aan ligt. Maar ineens kun je niet meer mee met je vrienden. Je kunt niet meer mee gaan stappen. En allerlei zonden bedrijven. Misschien nog wel eens een poosje geprobeerd. Maar het wordt al onrustiger van binnen. Je krijgt de klap naar binnen. Je kunt niet meer mee. Niet meer mee naar die sportwedstrijden waar zo gevloekt wordt. Waar je eerst zoveel plezier had. Het gaat niet meer. Of met een vriendin mee naar een festival. Of naar plaatsen waar je van weet dat je daar met je gedoopte voorhoofd niet kunt komen. Het wil niet meer. Je krijgt zo'n onrustig gevoel. Je voelt je zo schuldig als je daar naartoe gaat. Je voelt je niet meer thuis op al die feesten waar zo gedronken wordt. Waar zo gefeest wordt. Waar niets van God en van zijn dienst te vinden is. Gemeente, herkennen wij dat van deze Mordechai die dat gewoon niet meer kan. Dat je niet meer mee kunt doen. Ze worden ook gezien als vreemde eenden in de bijt. Ze hebben hele andere wetten. Ze doen niet mee met ons. Ze feesten niet mee enzovoorts. De Heere dat werkt, gemeente. Ja, dan word je een eenling. Dat kan zijn op je werk. Dat je eigenlijk soms zo'n eenling voelt. Zo'n vreemdeling. Of op school. Het kan zelfs zo zijn op een reformatorische school. Dat je anders bent. Dat je gezien wordt en misschien wel uitgescholden wordt voor vroom. Je kunt het zelfs ook in je gezin hebben. Dat je van elkaar gaat vervreemden, vervreemd van je man. Want die blijft bij zijn oude leven. Of je vrouw, die helemaal geen zin heeft in dat vrome gedoe. En je kinderen zeggen dat je anders bent geworden. Maar het gaat gewoon niet meer. Ik ben, o Heere, een vreemdeling hier beneden. En dat betekent niet dat je vreemd gaat doen. Dat moet ook natuurlijk niet. We hoeven niet in een klooster te gaan wonen. We hoeven ons niet terug te trekken uit het dagelijkse leven. Daar vraagt de Heer ook niet om. Maar de Heer Jezus zegt tegen zijn vader: ik bid niet dat gij hen uit deze wereld neemt. Maar wel dat gij hen bewaart van de boze. Maar je hoeft echt niet gekleed te gaan in middeleeuwse kleding. En al die dingen meer. Nou, de dominee van de Rent die zei wel eens: je moet zo leven en zo gekleed gaan. Dat de wereld niet om je hoeft te lachen. Maar dat Gods volk zich niet aan je stoot. Maar ach, zelfs dat. Al ga je proberen nog zo onopvallend mogelijk je weg te gaan. Toch zal je dan nog wel eens vreemd aangekeken worden. Als je niet mee kunt doen. En misschien wel eens bespot. En uitgescholden. En het gaat hier nog verder. Want behalve spot. Haman, als hij erachter komt dat Mordechai hem niet vereert, dan schrijft hij zelfs een wet uit. In het ganse koninkrijk. Om het volk van Mordechai te verdelgen. Een plan maakt hij met allemaal leugens, waarin hij Ahasveros vertelt dat dit volk tegen de wetten van hem ingaat. Nou, dat is een leugen. Natuurlijk weigeren ze om te buigen, maar voor de rest, en dat is ook de opdracht van de schrift, dat ze de overheid moeten gehoorzamen en voor de koningen moeten bidden. Gods volk is geen volk van anarchie. Er wordt opgeroepen, zoveel als het kan en zoveel als Gods woord dat toestaat, om de overheid te gehoorzamen. Maar hier komt gemeente de haat naar voren. De oude strijd tussen dat slangenzaad en dat vrouwenzaad. Hier staan Jacob en Esau tegenover elkaar. Hier staan Agag en Saul tegenover elkaar. Althans, zoals Saul had moeten doen. Mordechai en Haman. De ware Jood, die het in de geest is en niet in de letter, die besnijdenis van het hart kent, zal vervolgd worden. Het is enerzijds, jongens en meisjes, een gelukkig volk. Als je nou tot dat volk mag behoren, het volk van God. Nou, er is geen gelukkiger volk op deze wereld dan het volk van God. Want dat volk heeft een God voor hun hart en het heeft een borg voor hun ziel. Maar juist daarom is het een gehaat volk. Dat is ook de voorzegging van de Heere Jezus zelf. In de wereld zult ge verdrukking hebben. Dat is niet misschien zou het kunnen zijn dat. Nee, Paulus die zegt ook, wij moeten door vele verdrukkingen ingaan door het Koninkrijk Gods. En dat is helemaal in lijn, gemeente, met de allereerste van de beloften die God gegeven heeft aan dit volk. Dat is eigenlijk niet eens een, ja, het is een belofte, maar het bevat toch ook een hele schaduwzijde. Want de Heere zegt, ik zal vijandschap zetten tussen u, slang, en tussen deze vrouw. Tussen uw zaad en haar zaad. Ge zult het, dat zal zelf zal u de kop vermorzelen, maar gij zult het de versenen vermorzelen. Het slangenzaad. De Hamans in elke tijd die zijn uit op de verdelging van het volk van God. En dan denken we niet alleen maar aan het bondsvolk Israël. Dat is duidelijk. Alleen al daarom, gemeente, zien we dat dat volk nog steeds het volk van God is in verbondsmatige zin. En dat zij als enige volk van de wereld de belofte dragen dat God altijd bij hen zal zijn en altijd onder hen zal werken. Uiteindelijk ook zaligmakend door het geloof in Christus. En dat is de reden, dat is de oorzaak waarom er alle eeuwen door de pogroms zijn geweest en de holocausten. En waarom tot op de dag van vandaag dat volk nog steeds de lastige steen is waarover de volken zullen struikelen. Maar dat volk daar in het land Israël, dat is niet het enige volk dat vervolgd wordt. Het gaat hier uiteindelijk om dat ene volk. Er is één volk, zo zegt Haman. Nou, we verdiepen dat, gemeente, tot dat ene volk uit Jood en Heiden, waarvan Christus gezegd heeft, ze hebben mij gehaat, ze zullen ook u haten. Want het levende geloof, gemeente, dat is een ergernis in de wereld. Dat is onverdraaglijk. Natuurlijk een dood geloof en een uitwendige godsdienst. Een godsdienst in de binnenkamer, in achtergesloten deuren, dat mag. En je mag je kinderen heus wel bij het woord opvoeden als je dat maar in het verborgene doet. Je mag heus wel belijden dat je in God gelooft, maar doe dat maar in privé. Maar val mij daar niet mee lastig. Want als het openbaar wordt, zoals hier bij Mordechai, dan kom je erachter dat de wereld een vijand is. Want dat levende geloof, gemeente, zoals hier bij Mordechai, dat is een aanklacht tegen de wereld. Dat veroordeelt het leven in de zonde. Omdat je niet mee kunt en wilt en zult doen. Want dat gaat niet meer. De Heere die heeft, zoals het in de christenreis gezegd wordt, je gezicht, je hart op Sion gericht. En natuurlijk is er wel een struikelen in de zonde. En natuurlijk besmeur je je wel eens met het vuil van de zonde. Maar erin leven, dat kan niet meer. En die vijandschap, gemeente, die haat, ja, die komt niet alleen maar van buiten. Het is niet alleen maar de wereld en niet alleen maar de duivel. Maar het is ook je eigen boze vlees. En misschien is dat eigenlijk toch wel de ergste van de vijanden. De vijandschap in dat vlees dat soms zo naar boven kan brullen. Want zo zegt Paulus het toch, het bedenken des vleeses, dat is vijandschap tegen God. Nou, Paulus is erachter gekomen dat hij eigenlijk in zichzelf niet zo geestelijk was, maar dat hij zo vleeselijk was. Ook na ontvangen genade. En zo verkocht onder de zonde. Zeg ik nou gemeente iets, gemeente, waar iemand in de kerk ook zo'n last van heeft? Dat je dingen in jezelf tegenkomt waarvan je het bestaan niet voor mogelijk had gehouden. Ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Nou, dat is iets verschrikkelijks, gemeente. Kijk, het kan zo zijn in het leven der genade dat geestelijke leven een beetje aan het opdrogen gaat. Dat het stil wordt van binnen, dat dingen gaan ontbreken. Maar het erg is, gemeente, dat er ook dingen naar boven kunnen komen. Ongerechtigheden, vijandschappen. Zeker als je Gods weg niet kan begrijpen. Zeker als je in omstandigheden komt waarvan je denkt aan, waar is God nu toch? Dat je zo boos kunt worden van binnen. Heere, waarom gaat u nou deze weg? Waarom doet gij ons zondigen? Dat zegt Jesaja in hoofdstuk 63. Je durft er met niemand over te spreken, want iedereen die denkt natuurlijk goed van je, maar van binnen kan het zo'n puinhoop zijn. Zo'n vijandschap tegen Gods weg. Tegen dat zondaar worden voor God en dat zondaar blijven voor God. Je leest dat heel aangrijpend bijvoorbeeld in de brieven van John Newton. Die zo heel eerlijk beleidt. Dat hij nooit zijn verdorvenheden heeft kunnen overwinnen. Dat hij nooit zijn zonde de basis geworden. Heb ik dan nooit wat geleerd, zegt hij. Heeft dat leven met de Heere mij dan niks gebracht? Hij zegt, ik begin een beetje te begrijpen wat het wil zeggen arme zondaar te zijn. Maar gemeente, dat gaat in een weg die zo tegen de mens ingaat als Johannes minder wordt. Als de Heer hem klein maakt, als de Heer hem verootmoedigt in de gevangenis, dan weet hij het niet meer. Dan gaat hij in zijn vlees bedenken, zijt gij degene die komen zou of verwachten wij een ander. Wat een vijandschap. De duivel, de verklager der broederen, die heeft ook een gewoonte om zulke mensen nog eens een bezoekje te brengen. En om ze aan te klagen. En dan sta je daar net als Jozua uit de profetie van Zacharia in je vuile, in je gescheurde klederen en je hebt geen woord, geen weerwoord om terug te zeggen. En wat is dan de verwachting? Dat brengt ons bij het laatste, daar zal ik kort over zijn. De verwachting van dat volk, nou als ze op Haman zien en als ze op Ahasveros zien en als ze op de wereld zien en als ze op de machten zien en als ze op zichzelf zien, dan blijft er niks van over. Dan komen we om. Maar gemeente, laten we nou dat boekje even tegen het licht houden. En dan zien we dat watermerk. En dan zien we dat toch op de achtergrond de Heer er al lang voor gezorgd heeft dat Esther op de troon zit. En dat ze veel krediet heeft gekregen bij koning Ahasveros. En de Heer heeft gezorgd dat wat Mordechai in hoofdstuk 2 gedaan heeft, die moordaanslag op Ahasveros verhindert, dat in de kronieken van Perzië staat opgetekend. En we gaan het nog een keer bij het leven en welzijn overdenken. Maar de Heer heeft het al lang geregeld. De Heer is Haman 10 stappen voor. Hij is de duivel een eeuwigheid voor. Daarom is er toch verwachting voor dat volk. Al komt dat in dit hoofdstuk misschien nog niet zo heel duidelijk naar voren. Maar je ziet toch wel de hand van de Heer. Want Haman die gaat zoeken naar de meest gunstigste dag waarop hij dat volk van de Joden kan onderbrengen, kan verdelgen, kan verdoen. En dan gaan ze loten, ze werpen het pur, ze weten niet precies hoe dat gegaan is. Maar hij zocht naar een dag die in de gunst van de goden was. En telkens weer werpen van dat lot, nee, deze dag ook niet. Weer een volgende maand, ook niet. Nog een volgende maand. En uiteindelijk, bijna een jaar later pas, komt dat witte steentje uit al die zwarte tevoorschijn. Waarschijnlijk is het zoiets geweest. Deze zal het worden, een jaar later. En zo krijgen Esther en Mordechai de gelegenheid om zich voor te bereiden en om middelen te gaan organiseren om die verdelging te verhinderen. God, de Heere, regeert toch. Zijn machtig arm beschermt de vromen en redt hun zielen van de dood. Hij zal hen nimmer omdoen komen in dure tijd en hongersnood. De kop van de slang zal vermorzeld worden, hier in dit gedeelte nog, maar is al vermorzeld. En is dat geen grond voor verwachting, u die genade mag kennen? Is dat geen aansporing, u die die genade niet kent, om het bij deze God te zoeken? Want wij hebben geen geweer tegen die grote menigte. Geen macht, wij kunnen de kop van de oude slang niet vermorzelen. De duivel is ons veel te sterk. Wij kunnen de macht van de zonde nooit breken. We zijn niet opgewassen tegen de kracht van de wereld. De banden van de dood kunnen wij nooit en te nimmer verbreken. En ontvluchten. Maar wat een wonder, gemeente, als God het behaagt om zijn zoon te openbaren. En de verklager der broederen het zwijgen op te leggen. De Heere schelde u, gij Satan. Ja, de Heere schelde u. Het beloofde zaad uit de vrouw, dat zal die strijd aangaan. En zal de kop van deze slang vermorzelen. Zal de zegen behalen. Dat is de verwachting van het volk toen en nu. En gemeente, dat maakt van dat ene volk, behalve een volk dat leert God groot maken, en een volk dat weigert voor de afgoden te buigen, een volk dat klein is in eigen oog, dat verootmoedigd wordt door God, maar dat is ook een biddend volk. Want juist omdat hij het beloofd heeft, wordt het gebed geboren. En zijn wij dat nou ook, gemeente, biddende mensen? Luther zegt, het volk van God is aan drie dingen te herkennen. En daarmee eindig ik. Dat is de tentatio, de vervolging. De meditatio, de overdenking. En de oratio, dat is het gebed. Geef het wild gedierte, dat niets in het woen ontziet, de zielen van uw tortelduif niet over. Amen.
Thank you.
met dankzegging en gebed. Heere, mocht dit woord naar de zin en mening van uw geest zijn. En wilt u het daartoe dan ook gebruiken. Het woord wat gepredikt is, achtervolgen met uw geest en zegen. Wilt u met ons zijn het verdere van deze rustdag. De zondagschool, met de leiding. Ons ook allemaal vanmiddag weer bij elkaar brengen. Als we dan weer stil gaan staan bij een van uw geboden. Heere, leer ons te leven naar uw wil. Heilig ons in uw waarheid. En vergeef ons genadig alles wat daarmee in tegenspraak is. Doe verzoening over onze schuld. Wil het tekort in spreken en luisteren. Door genadig vergeven en vervullen met uw geest. En hoor ons om Christus wil. Amen. Het zevende van 72. Nooddruftigen zal hij verschonen. Aan armen uit gena zijn hulpen ter verlossing tonen. 72 vers 7. Biddend hart de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn aan uw lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.